Je luistert naar Doodspraak, de podcast waarin het gaat over de kijk op de eigen dood en uitvaart. De dood is immers een taboe onderwerp en dat is zonde. We praten liever niet over de dood, terwijl dat juist heel fijn kan zijn. In deze podcast probeert Jordi Nijenhuis, medewerker in de uitvaart, het taboe te doorbreken. Aan de hand van standaardvragen kom jij erachter wat anderen van de dood vinden en hoe zij zich hun eigen uitvaart voor zich zien. Dit is Doodspraak, de podcast. Leuk dat je luistert naar aflevering 7 van Doodspraak, de podcast. Normaal gesproken stel ik Jordi Nijenhuis de vragen aan de gast, maar vandaag doen we het even anders. Ik wil jullie graag kennis laten maken met mijzelf, mijn eigen kijk op de dood en mijn uitvaart. Daarom gaat Enrico de Wolf, die eerder zelf te horen was in aflevering 2, vanavond mij de vragen stellen. Ik zou zeggen, veel luisterplezier.
Ja, hele goede dag Jordi.
Ja, hoi.
Welkom bij je eigen podcast.
Ja, leuk hè?
Wat leuk. Ja. Ik vind het heel leuk om aan de andere kant te mogen zitten.
Ja, ik had jou een paar weken geleden, in januari had ik jou als tweede gast.
En
toen hadden we al het idee van misschien moet het ook eens een keer andersom. En...
Ja, nou bij deze dan inderdaad.
Ja, vandaag gaat het gebeuren.
Vandaag gaat het gebeuren.
Ja.
Ook deze podcast beginnen we weer met een aantal stellingen.
Ja.
Nu mag jij ze zelf gaan beantwoorden.
Ja, vind heel spannend.
Ja, en het is wel belangrijk dat je inderdaad kiest tussen het een of het ander.
Ja.
Dus of er is leven na de dood, of dood is ook gewoon dood en niks meer daarna.
Dood is dood.
Ja?
Ja,
waarom?
Denk het wel. Waarom? Ja, waarom? Omdat ik het niet weet. Het is onbereikbaar. Het is zo onbereikbaar. En als ik daar te lang over na ga denken, dan ja, praat ik me bijna zelf paniekgevoelens aan.
Ja.
Dus nee, ik hou het voorlopig nog even op dood is dood.
Dus het is gewoon klaar?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Dat is wel makkelijk, denk ik.
Nee.
Of want makkelijker?
Ik vind de dood iets moois, maar als je kijkt naar dood is dood of leven na de dood. Ja, wat er na de dood komt, wat ik al zei, het is voor mij zo onbereikbaar. Mm-hmm. Ik moet er niet te lang over nadenken.
Oké, nou dan gaan we snel verder met de tweede stelling. Om de dood moet je kunnen lachen of om de dood moet je kunnen huilen?
Ja, om de dood moet je wel kunnen lachen.
Ja?
Ja.
Waarom?
Ja, waarom? Ik weet, sommige mensen zullen zeggen de dood is het einde van iets. Maar voor mij voelt het ook wel... Of het einde van een lang leven. En mm-hmm. Ik zie het, en dat is in sommige culturen ook wel, ik zie het toch meer als een feest. Hè? Je hebt je leven voltooid ik vind dat ook wel weer heel erg mooi dat je daarvan op een gegeven moment afscheid kan nemen en het los kan laten.
Oh, dat vind ik een hele mooie blik erop. Ja, wat goed. Stelling 3. Weten wanneer je doodgaat of ik laat me liever verrassen?
Ja, dat vind ik echt een hele lastige. Want,
je hebt er zelf verzonnen.
Ja, ik heb ze zelf verzonnen, ja. Als ik kijk naar de mensen die de podcast eerder, of die stellingen al eerder hebben gedaan, was het, laten verrassen.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik wel wil weten wanneer ik doodga.
Ja?
Ja.
En waarom zou je dat willen weten?
Omdat ik graag de touwtjes in handen heb.
Oké. Okay. Je hebt graag controle erover.
Ja, ja, ja. Aan de andere kant lijkt het me ook wel weer spannend. Als ik zou weten... Ja, ik zie het zo voor me dat ik dan heel relaxed naar die tijd toe ga leven.
Mm-hmm.
Aan de andere kant denk ik... Ja, misschien ben ik juist ook wel weer heel erg gespannen. Ga ik me dan heel raar gedragen en misschien wel alles uitgeven wat ik heb... Terwijl het dan misschien wel tegen gaat vallen dat ik misschien toch nog wel langer leef.
Ja, ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Ja. En de laatste, lang maar somber leven of juist kort maar vrolijk?
Ja, kort maar vrolijk.
Ja.
En dat antwoord geeft eigenlijk iedereen wel, merk
ik.
Maar weet je, voor het lang en somber leven valt ook wel wat te zeggen, omdat het sombere ook wel weer... Somber is niet altijd somber en ook somber kan ook goed zijn. Hè? Het
mm-hmm,
hoeft niet
zeker.
Altijd slecht te zijn. Dus,
dat is waar.
Maar goed, ik heb altijd gezegd, ik word 60.
Mm-hmm.
En dan is het voorbij. Dus dan ga ik voor Kort maar vrolijk.
Ja, ja. Nou, leuk. Jordi, wat, naast dat je deze podcast natuurlijk zelf maakt, wat doe je verder nog zoal?
Nou ja, ik werk zoals sommigen weten, ik heb jaren in de journalistiek gewerkt. Mm-hmm. Ik heb nog een tijdje achter de receptie gezeten bij een waterbedrijf. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou met mijn leven aan? Oh, dat klinkt wel heel dramatisch. maar ik dacht, ja, ik ben 30, dus ik wil wat, ja. Ik wil kijken wat ik te bieden heb. Mm-hmm. En tijdens de uitvaart van mijn opa had ik al heel erg de neiging om iets met de uitvaartbranche te willen.
Ja.
Dat is 13 jaar geleden. En vorig jaar januari overleed mijn oma.
Mm-hmm.
En toen heb ik eigenlijk grotendeels de uitvaart zelf gedaan, vormgegeven en aan elkaar gepraat. En toen zei de begrafenisondernemer van, joh, misschien moet je wat in de uitvaart gaan doen. En dat ben ik nu aan het doen. Ik doe nu de opleiding uitvaartverzorger bij Docendo.
Ja.
Dat is een vakopleider. En daarnaast werk ik als kistdrager bij Nederlands, durf wel te zeggen, grootste dragersonderneming bij Verentes.
Mm-hmm.
Ja, daar draag ik dus de kisten waarin overledenen liggen naar hun laatste rustplek.
Ja. Dus je zit eigenlijk op dit moment, ben je al heel druk bezig in de uitvaartbranche.
Ja, ja. En daarnaast maak ik natuurlijk deze podcast.
Ja.
Ja. En ja, dat is ook niet voor niks.
Niet te missen natuurlijk. Ja.
Nee, nee.
Want je wil natuurlijk dan, denk ik, toch wel die journalistieke kant en die uitvaartkant met elkaar combineren op de een of andere manier.
Ja, ik denk dat dat toch wel blijft kriebelen. Want ik had in eerste instantie iets van, nou weet je, die journalistiek, dat laat ik helemaal los.
Mm-hmm.
De journalistiek die ik deed, heb ik ook wel losgelaten. Maar het blijft toch een beetje kriebelen om iets te maken.
Ja.
waar te andere creëren. Mensen wat mee kunnen. En over praten over je eigen dood en je eigen uitvaart, dat ja, ik merk in mijn omgeving dat niet echt favoriet onderwerp is van mensen.
Snap ik wel enigszins.
Ja, ik ook wel, maar ja, ik denk toch dat het goed is als we wat meer over de dood gaan praten, zodat we ook wat meer van elkaar weten, denk ik. Ik weet, dat is misschien wel leuk om te vertellen, mijn allereerste podcast was met een van mijn beste vrienden, Nick den Engelsman, dat is ook de eerste aflevering dus. En toen wij klaar waren met die podcast, had ik echt iets van, eigenlijk ken ik jou nou veel beter dan dat ik in de afgelopen jaren je al heb leren kennen.
Ja.
Omdat dood hoort er ook gewoon bij. En,
zeker.
Ik denk dat het goed is als je kan oriënteren over wat dood nou voor iemand betekent. En misschien is het ook wel handig om eens te kijken hoe dat je uitvaart zou willen.
Ja, ik heb er inderdaad van tevoren, toen jij de aflevering had met mij, heb ik inderdaad ook over na moeten denken van wat heb ik dan eigenlijk inderdaad? Wat wil ik?
Ja.
En dat was inderdaad toch best wel lastig nog zo hier en daar.
Ja.
Maar het was wel heel goed om er eens een keer goed over na te denken. En
ja,
ook,
precies.
Misschien een keertje gewoon echt goed op papier te zetten.
Ja, ja.
Dus bedankt daarvoor in ieder geval.
Ja,
ik hoop dat je inderdaad in de volgende uitzendingen met andere mensen, dat je ook weer nog meer mensen aan het denken kan zetten hierover.
Ja, ik hoop het ook.
Nou ja, dan is het een keer zover.
Ja.
Je komt te overlijden. Ben je daar bewust van?
Ik zou heel hard liegen als ik zeg nee. En ben ik me daar bewust van? Ja, heel erg. Mede ook natuurlijk door mijn werk.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook wel door het verleden, een klasgenoot van mij op de middelbare school was tweede klas, kwam om het leven bij een ernstig kwadongeluk. Heeft een week ongeveer in coma gelegen en toen was het in één keer voorbij.
Mm-hmm.
En dat heeft mijn ogen toen wel geopend en al sinds dat moment ben ik bezig met elk jaar het updaten van mijn uitvaartwensen.
Mm-hmm.
En wat ik net al zei, ik vind de dood eigenlijk een heel mooi iets. En ik denk daar graag over na, ben daar graag mee bezig. En ik vind het gewoon interessant, fascinerend bijna.
Ja, dus als Magere Hein morgen aan de deur klopt, is dat dan oké voor jou?
Als Magere Hein morgen aan de deur klopt, zodat ik het leven laat.
Ja, ja. Kan je nu tevreden het leven laten?
Ik zou nog heel lang willen, maar als die morgenochtend aanklopt en hij en ik doe open.
Mm-hmm.
En ik mag niet kiezen, dan ja, op zich denk ik dat het dan wel goed is.
Oké, en waarom denk je dat?
Nou ja, weet je, ik, ik maak er geen geheim van dat ik in mijn 30-jarige bestaan wel psychische problemen heb gehad. Ook wel suïcideproblemen gehad. Mm-hmm. Maar ik heb toch altijd wel gedacht, ik kan genieten van het leven. En volgens mij haal ik er heel veel uit. En ja, ik zou nu tevreden terugkijken.
Ja.
Alleen ik denk dat ik ook nog in de toekomst verder wil kijken. En dat, ja, als die komt, oké. Maar liever niet.
Liever niet, inderdaad. Oké. Okay. Je zei net, ik roep al jaren, ik word maar 60. Dus je zou dan nu zeg maar zo ongeveer op de helft zijn.
Ja, zo voelt dat ook hoor.
Ja?
Ja.
Dus zit je dan ook in de midlife crisis nu?
Nee, dat niet. Nee, die heb ik eigenlijk gehad. 2020 heb ik therapie gehad ook vanwege die depressies en nou ja, psychotische gedachten en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik ben nu al wel een jaar of... twee dan op en top gelukkig.
Ja.
Nou ben ik heel even de vraag kwijt.
je hebt dus nog zo'n 30 jaar te leven.
Ja, oh ja. Ja, nee, geen midlife crisis.
Nee, geen midlife crisis dus. Maar nee. Die heb je al gehad.
Ja, die heb ik al gehad.
Ja, en wat ga je nog doen de komende 30 jaar dan?
Wat ga ik nog doen de komende 30 jaar? Ik hoop in december mijn papiertje als uitvaartverzorger te halen. Mm-hmm. Of ik echt uitvaartverzorging inga, dat weet ik nog niet. Neigt er naar wel, maar hoe ik dat vorm ga geven, het liefst zou ik een eigen onderneming willen starten, omdat ik denk dat ik dan veel meer kan betekenen voor mensen dan als ik echt bij de grote uitvaartbedrijven ga werken. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dan zit je toch meer aan de regels en de gebruiken van dat bedrijf. Mm-hmm. En ik denk dat het op zich best wel persoonlijker kan en...
Meer maatwerk.
En ja, wat ga ik nog meer doen? Ik heb 3 prachtige dochters. En die hoop ik groot te zien worden, volwassen te zien worden. Ik hoop dat ze, als ze daar dat zelf willen, dat ze kinderen op de wereld brengen. Ik hoop dat ze, als ze daar behoefte aan hebben, een leuke relatie krijgen. En dat ik daar onderdeel van mag zijn om dat mee te mogen maken.
Ja.
En... ja, ondanks dat ik dan volgens mij maar een jaar of 60 zou worden, denk ik dat ik het met mijn vrouw ook heel leuk kan gaan hebben.
Zeker.
Als we straks, als de kinderen ook weer zijn uitgevlogen en dan... Ja. We hebben samen bedacht dat we ooit wel een bed en breakfast of zo willen. En dan het liefst gewoon huisje, bompje, beestje en lekker knussen en gezellig samen.
Ja, nou hartstikke leuk. Dus de komende 30 jaar gaat het in ieder geval nog een feestje worden dan.
Dat is wel de bedoeling. En natuurlijk zullen er ook momenten zijn dat het even geen feest wordt. Maar ja, klinkt gek. Ook daar kun je van genieten.
Uiteindelijk wel. Ja. Op het moment zelf waarschijnlijk niet. Maar
dan kan het daarna alleen maar weer beter gaan.
Dat is waar. Je zei net eerder dat je de dood van een klasgenootje en van je oma van vrij dichtbij natuurlijk hebt meegemaakt. Ja. Hoe was dat voor jou?
Nou ja, het overlijden van mijn klasgenoot, dat was de eerste keer eigenlijk dat ik, bewust in aanraking kwam met de dood. Dat is trouwens niet helemaal waar, maar ik was daar wat meer bij betrokken. Mm-hmm. En ja, dat was eigenlijk heel gek, want ik wist dat zij een ongeluk had gehad. En toen heb ik een week of een midweek op een camping gestaan, misschien was het maar een weekend, geen idee. En toen heb ik heel vaak zitten denken van hoe zou ik nou met haar gaan. En toen kwam ik thuis en dat was nog in de tijd van MSN. Mm-hmm. En toen zag ik bij een andere klasgenoot in de MSN naam Rip Joyce staan.
Oh,
en toen dacht ik, ik wist nog niet zo heel goed wat dat nou eigenlijk betekende. En ja, ik twijfelde en ik durfde ook niet echt zo goed met naar mijn ouders te gaan daarvoor. En toen heb ik die vader van haar opgebeld, van dus degene die overleden is. En gevraagd van ja... Is het nou zo dat ze dan is overleden? En nou ja, goed, heel lang met die vader gepraat. En ja, dan heb je altijd de mogelijkheid om te kijken, weet je wel. Om afscheid te nemen. En in dit geval was dat geloof ik dan ook met een open kist. Alleen ik had bewust eigenlijk wel iets van, ja, nee, dat wil ik niet. Ik weet niet hoe dood eruit ziet. En ik weet al helemaal niet hoe je eruit ziet als je... Nou ja, als je voorhoofd helemaal gescalpeerd is geweest. En schedelbasisfractuur en dat soort dingen. Dus ik was op die dag van die uitvaart, zat ik in een bomvolle zaal te kijken naar een houten kist. En toen dacht ik, ja, wat is dit nou?
Ja. Daar ligt zij niet in, dat kan helemaal niet. Weet je wel, allemaal heel, heel onwerkelijk. En ja dat heeft mij wel aangegrepen. En ja, de uitvaart van mijn opa, daar hebben we heel lang naartoe kunnen leven. Want mijn opa die was, die had in eerste instantie darmkanker. En dat is op zijn laatste dag helemaal, hij was helemaal verkankerd eigenlijk. Mm-hmm. En bij de oma die heeft jaren geleden aan dementie.
Ja.
En in de coronatijd heb ik haar eigenlijk niet kunnen bezoeken. Daarna had het nog wel gekund, maar niet meer gedurfd. Omdat ik dacht, ja, voor wie doe ik het dan?
Ja.
Toen zij de dag voor de verjaardag is ze uit haar bed gevallen. Heeft ze de heup gebroken. En op haar verjaardag, nou, heeft ze eigenlijk op bed gelegen. En de dag, toen dachten we al wel, ik en mijn ouders, van nou, het zal wel bijna afgelopen zijn. Maar we dachten, het duurt nog weken.
Ja.
En oma kende, daar hebben we al zo vaak afscheid van genomen. Dus die zal vast wel weer fratsen uithalen. Maar toen had ik wel besloten, ik ga de dag na haar verjaardag toch naar Arnhem afreizen, naar Velp.
Mm-hmm.
Om toch even bij oma te zijn en afscheid te nemen. En toen ik eigenlijk de auto instapte, toen belde mijn moeder al van ja, ze is overleden. En toen heb ik eigenlijk gezegd, ja, maakt niet uit, ik kom toch. Want ik denk dat ik heel veel kan betekenen nog. En dat bleek ook zo te zijn.
Ja.
En toch, hè, wat betekent dat dan voor mij? Het heeft spanning opgeleverd, maar ook iets heel moois, iets verbindends ook. Ook met mijn ouders, met mijn moeder, vooral in de tijd toen mijn oma overleed.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk kijk ik daar toch wel, ondanks ook het overlijden van die klasgenoot, eigenlijk best wel positief op terug.
Ja, want heeft het bijvoorbeeld ook nog geleid dat je op een andere manier je eigen sterfelijkheid kijkt door die overlijdens?
Ja, dat ik me er veel bewuster van ben geworden. Hè, toen mijn klasgenoot overleed, eigenlijk na haar uitvaart ben ik al bezig gegaan met na te denken wat ik zelf zou willen op mijn uitvaart. En dat ben ik ook op papier gaan zetten. En ja, toen dacht ik, denk een paar jaar later, toen dacht ik, ja, wat heb ik eigenlijk op papier gezet? En toen keek ik daarna en toen dacht ik, oh, dat zou ik absoluut niet meer willen. En eigenlijk is er nu wel standaard prik dat ik even elk jaar of één keer in de twee jaar even kijk van, wat heb ik er neergezet? En ik verander nog wel eens van kist en ik verander nog wel eens van muziek. Wat we achteraf eten en dat soort dingen. Ja, goed. Dat, ik denk dat ik me er wel bewuster en realistischer over ben gaan denken. Ook in het kader van wat laat ik achter. Stel, ik kom plots te overlijden.
Mm-hmm.
Weten mijn nabestaanden dan wat mijn uitvaartwensen zijn?
Ja.
En daar ben ik heel veel mee bezig gegaan.
Ja, dus het klinkt alsof je heel goed voorbereid bent in ieder geval.
Misschien wel iets te goed.
Ja.
Ja.
En hoe komt dat, dat je zo goed voorbereid wil zijn? Is dat een stukje controle waar we het eerder over hadden?
Nou, dat is denk ik wel een stukje controle. Maar dat is ook omdat ik niet wil dat mijn vrouw of mijn kinderen of mijn vrouw en kinderen en mijn ouders of weet ik veel wat wie ik achterlaat. Dat zij heel erg na moeten gaan denken van, goh, wat zou hij nou hebben gewild als uitvaart? En, en mijn vader is bijvoorbeeld zo'n nuchtere zak. Ja, dat mag ik wel zeggen, denk ik, van hem. Die zegt, ja, maakt mij allemaal niet uit, ben toch dood. Dus, maar ja, ik heb iets van, ja. Maar stel nou dat ik straks naar huis ga.
Ja.
En ik heb een zwaar auto-ongeluk en ik kom te overlijden. Ja, mijn vrouw zit met twee kinderen. De tijd draait door.
Ja.
Ja, maar wat had Jordi gewild?
Ja. En dat is wel verstandig als het op papier staat.
Ze hoeft nu alleen maar even de laptop te openen.
Ja.
Volgens mij weet ze mijn wachtwoord wel. En daarbij, ik heb alles bij de uitvaartverzekeraar gedeponeerd. Dus
ja.
Dan hoeven ze eigenlijk niks meer te doen.
Dus eigenlijk is het gewoon het lijstje erbij pakken en uitvoeren.
Ja.
Wat staat er dan zo op dat lijstje?
Wat staat er op dat lijstje? Dat ik, dan kijken we naar mijn uitvaart, denk ik. Hè?
Ja, ja, ja.
Wat staat er op dat lijstje dat ik het liefst wil dat mijn gasten, zeg maar, allemaal wel netjes gekleed gaan. Het hoeft niet echt helemaal strak in pak, maar een spijkerbroek, overhemd en een beetje nette schoenen, dat kan ik wel waarderen.
Ja.
Dat ik in een zeemanskist wil met handvaten van touw.
Ja, wat is precies een zeemanskist?
Dat is eigenlijk gewoon Ja, een soort steigerhout.
Oh ja.
Een ruwe kist.
Ja.
Ja, wat staat er nog meer op? Dat ik eigenlijk wil dat er best wel veel gehuild wordt eigenlijk. Ondanks dat je om de dood moet kunnen lachen. Nee, ik zie mijn uitvaart echt wel dramatisch, dramatisch vormen.
Ja.
Maar na afloop, dan moet de dramatiek ook wel voorbij zijn. En dan heb ik letterlijk staan, als we weer allemaal bij elkaar komen. En maakt niet uit met hoeveel. Mm-hmm. Moet gewoon gezorgd worden dat er patat met frikandellen is. En Pepsi Max. En goed, ja. Al is het 10 uur 's morgens, maakt me niet uit. Ze vreten het maar. En
dat is iets wat je echt heel graag zou willen.
Ja.
Waarom patat met frikandellen en Pepsi Max?
Omdat ik leef op patat en frikandellen en Pepsi Max. Nou, dat is niet helemaal waar, maar vroeger wel. En ik kan nog heel erg genieten van patat en frikandellen.
Ja.
En dan, Pepsi Max. Ik heb altijd cola gedronken. En toen een poos sinaas. En toen dacht ik, ja, ik moet toch echt wel wat aan mijn lijf gaan doen. En ook aan mijn tanden denken. Mm-hmm. Want die wil ik ook graag nog. Mijn eigen tanden in de kist wil ik die bewaren. toen dacht ik, ja, weet je, ik ga Pepsi Max drinken. Ja. Cola Light vond ik niet te zuipen. Cola Zero ook niet. Toen ben ik Pepsi Max gaan proberen. En als ik nu een blikje cola opentrek, dat is niet te zuipen. Dus ik wil
okay.
Pepsi Max en als het kan ook graag mee de kist in. En van mij mag er eigenlijk, bedenk ik me nu, ook wel een frikandelletje in de kist liggen.
Ja.
En dan, ja goed, ik wil begraven worden. Dus mm-hmm. Trouwens, ik wil begraven worden. Ja, eigenlijk weet ik dat niet zo heel erg. Ik heb altijd gezegd, ik wil gecremeerd worden. Maar nu ik kinderen heb, heb ik iets totdat de tijd dat hun zelf zouden kunnen besluiten wat hun het beste vinden voor mijn eindbestemming,
ja.
Zeg ik dan maar begraven, want dan hebben ze nog een tastbare plek om naar terug te gaan.
Ja.
En mijn vrouw wil begraven worden. En ik denk dat ik mijn kinderen ook zou begraven. Mm-hmm. En ik zou denk ik ook wel mooi vinden om dan ondergronds toch nog samen te zijn, zeg maar.
Ja, dat is wel een mooie gedachte.
Ja, ja. Ja. Je hebt ook algemene graven, maar dan lig je met 2 of 3 mensen die je helemaal niet kent. En dan denk ik, ja, straks botert het niet. weet je, dat wil ik gewoon niet.
Ja, nee, dus dan liever met je vrouw samen.
Ja, ja. Ja.
Dus het wordt een begrafenis.
Ja.
Mensen netjes gekleed.
Ja.
Moeten huilen.
Ja.
En dan na afloop het dat met frikandellen.
Ja, en dan niet meer huilen.
En dan niet meer huilen.
Tenzij de frikandel echt nog te heet is.
Oké, ja.
Maar dan is het huilen van de hitte niet.
Want moeten daarna dan gelachen worden? Want dat is wat je.
Ja, moeten ze zelf weten.
Ja.
Kijk, natuurlijk, huilen mag. Dat is nou eenmaal emotie. Maar ga alsjeblieft door.
Oké.
Ga niet dagenlang zitten. Oh, hij is dood en wat erg. Ik kan me trouwens helemaal niet voorstellen dat er mensen zijn die dat gaan doen. Maar,
nou, zeg.
Nou ja, wellicht mijn kinderen of vrouwen of ouders als die er dan nog zijn. Nee, maar. Ik heb het liefst dat je dan gewoon doorgaat. Natuurlijk mag je af en toe aan me denken. Ik zou het leuk vinden als je dan af en toe aan mijn graf komt. Als je dat wil. Maar ik hoop eigenlijk dat als je dan toch die patat en frikandellen hebt geproefd tijdens na mijn uitvaart.
Mm-hmm.
Dan heb ik het eigenlijk al voor elkaar gekregen dat elke keer als jij patat gaat eten of een frikandel gaat eten. Dat je dan denkt, oh ja, dat hadden we op Jordi zijn uitvaart.
Ja. En wat moet er verder nog op je uitvaart zijn? Heb je nagedacht over bloemen bijvoorbeeld?
Ja, ik heb nagedacht over bloemen. Ik wil heel veel en ik heb eigenlijk niet zoveel te willen. Maar als mensen het budget hebben, dan hoop ik wel op echt gewoon behoorlijke bloemstukken.
Mm-hmm.
En ik zou het eigenlijk wel ergens mooi vinden als, hè, weet je, het hoeven niet allemaal op mijn graf te blijven liggen. Maar er zal misschien nog wel ooit een plek komen waar een monument, misschien is dat er al ergens in Zwijndrecht, want dat is ook de plek waar ik begraven wil worden. En ik kan me voorstellen dat logistiek heel onhandig is om alles naar Amsterdam te brengen. Maar gewoon een monument wat staat voor vrijheid, wederhuisrespect, liefde en waar een mens gewoon mens kan zijn.
Ja.
En ik zou het mooi vinden als daar dan ook bloemen neergelegd worden.
Ja, namens jou eigenlijk.
Namens mij, in opdracht van mij, namens mijn nabestaanden.
Ja, precies. Ja. Ja. Heb je nog vandaag gedacht over kleuren bloemen? Of maakt dat jou niet uit? Of?
Nou, ik vind wit wel mooi. Zolang maar niet dat lelijke... Ik zie wel eens van die boeketten ook in mijn werk. En ja, ik hoor dan niet te zeggen dat het lelijk is. Maar het staat mij gewoon... Het zint mij niet. Ik hoef geen rozen of zo. Maar okay. Weet je, een mooi wild boeket, zeg maar.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk wel het mooiste. Gewoon, en het mag ook best rommelig zijn. Het hoeft niet zo heel strak in elkaar gezet te zijn. Maar doe vooral wat je wil.
Ja, maar vooral veel wit dus.
Ja, wit. Kleuren mag ook. Zolang het maar niet van die donkerrode rozen zijn.
Oh ja, ja. Precies. Wat voor soort muziek zou nou op je uitvaart te horen moeten zijn?
Ja, ik... Wat voor soort... Als mensen mij een beetje kennen, dan weten ze dat ik eigenlijk naar alles luister. Van klassiek naar harde metal, naar pop, hardcore dan weer niet. Dat, ik hoop ook niet dat ergens in het hier normaals te horen is. want dan ga ik nog een keer dood, denk ik. Nee, maar ik heb een playlist, die heb ik ook op Spotify. Die kun je denk ik ook wel vinden, geloof ik. Maar volgens mij staat die openbaar. Dat zal dan iets van Jordi's uitvaart zijn. Er staat bijvoorbeeld Onderdicht van Rammstein in, maar ook Walking in the Air. En dat is dan, ja, je hebt een uitvoering van Nightwish, dat is dan meer metal. Het origineel komt uit de film The Snowman. Ja. Dat is een hele oude film en ik kijk hem met kerst altijd met mijn kinderen. Mm-hmm. En mijn kinderen kijken mij dan ook altijd aan van gaat hij nou huilen of niet? Tegenwoordig niet meer. Maar wat staat er nog meer in? Er staat Flying van Anathema. Er staat heel veel verschillende muziek in. Maar ook de Show Must Go On van Queen. En ja. Ik denk dat is wel echt de afsluiter.
Ja.
Want daarna moet er ook gewoon weer doorgaan. Weet je, het draait niet allemaal om mij. Die uitvaart die draait wel om mij, maar daarna ga je lekker verder met je leven.
Ja. Na je afscheid, wat blijft er dan over?
Wat blijft er over? Ja, wat blijft er over? Ik heb die vraag natuurlijk zelf verzonnen en nu ik hem zelf krijg, denk ik, ja, wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Ik denk dat ik vooral bedoel, wat gebeurt er dan met mij? Nou ja, goed, ja. Wat ik al zei, leven na de dood, ik weet het niet als het er wel is. Ja, daar moet ik niet te lang over nadenken, want ik merk nu al dat ik dan eigenlijk een beetje in paniek raak.
Mm-hmm.
Want ik ben vooral heel erg bang dat ik dan verder leef in de wetenschap of verder terugkom of zo. Als de persoon van een aantal jaar geleden waarin ik psychotisch was en dat soort dingen. En dat wil ik allemaal niet.
Nee.
Tenminste, ik heb die tijd hopelijk helemaal achter me gelaten. En ja, ik vind dat heel lastig. Ergens hoop ik dat dood gewoon dood is, maar ik kan me ook weer niet voorstellen. En ja, verder laat ik natuurlijk, hoop ik, gelukkige kinderen achter.
Ja.
En een gelukkige vrouw.
Mm-hmm.
En gelukkige mensen. Ik hoop dat is ook wel een beetje mijn doel in het leven, denk ik. Dat ik mensen gelukkig maak. Ik voel me al snel verantwoordelijk voor het gevoel van een ander.
Ja.
Maar ik hoop dat ik mensen ook een beetje kan inspireren. Maar ook wat verdriet kan afnemen. Of wat nuchterheid kan bijbrengen of zo.
Ja.
En ja, ik denk dat is wat ik achterlaat.
Ja, zou dat Jordi's nalatenschap echt moeten zijn?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ergens hoop ik gewoon dat ik een enorme villa met heel veel geld alles achterlaat. Maar ja, nee, ik denk dat ik een stukje persoonlijkheid achterlaat waar mensen wel op terug kunnen kijken van, goh, af en toe was het een behoorlijke lul, maar wat hebben we van hem genoten?
Ja,
ja.
Je had het net over, hè? Dood is dood. Ja. Zou je dan ook willen weten dat je op een bepaald moment doodgaat?
Nou, ik denk dat je dat weet. Ik denk dat je weet dat je doodgaat. Dat je, ik zeg het in de podcast wel eens, stel je loopt door de stad en je lijf zegt in één keer, ja, nou is het voorbij. Ik denk niet dat het zo heel zwart-wit is, maar ik denk dat je het wel voelt aankomen.
Ja.
En ik denk zeker in het stervensproces dat je heel erg bewust bent van Dat je iets aan het afsluiten bent en dat iets is dan het leven.
Mm-hmm.
En dat lijkt me ergens ook wel prettig.
Ja, die,
En ik hoop dat nou ja, ja, ik hoop dat dat gebeurt. Dat je weet van oké, ik heb een goed leven gehad, ik heb ervan genoten. Nou, ik merk dat het me nu best van raakt.
Ja.
Ja. Ik hoop dat dat iets fantastisch is.
Ja.
Hoe gek dat misschien ook klinkt.
Dat het goed voelt om het boek dicht te doen?
Ja. Dat je gewoon... Ergens kan ik me voorstellen dat het moment van doodgaan een heel verlichtend, heel fijn gevoel kan zijn.
Ja.
En ik ga er maar vanuit dat dat ook zo is en dat ik dat zo voel.
Ja, en wat zou dan voor jou de ideale manier zijn om het leven te laten?
Ja, dat weet ik niet. En dan zit ik te twijfelen of ik dat nou in de podcast kan zeggen en ik denk het wel... want ik geloof dat ik zelf bepaal wanneer ik overlijd.
Mm-hmm.
Dus met andere woorden, ja. Nee, dat is ook niet helemaal waar. Ik heb vroeger altijd gedacht dat ik er zelf een eind aan zou maken.
Ja.
Maar ik denk dat mijn lichaam in staat is om het einde tegenwoordig wel aan te voelen.
Mm-hmm.
Het voltooide. Dus de ideale manier zou zijn... dat ik in alle rust op een plek waar ik het fijn heb,
mm-hmm.
Gewoon mijn laatste adem uitblaas.
Ja.
En dat hoeft voor mij nog niet eens zozeer met heel veel mensen om me heen. Ik denk dat mijn vrouw heel belangrijk, wel fijn is als zij erbij is en mijn kinderen, als ze dat willen. Hè? Mm-hmm. Als ze dat niet willen, dan is het ook goed. Dat vind ik het belangrijkste, dat mensen die erbij zijn moeten dat ook zelf willen en niet van mij doen.
Ja.
Ik denk dat dat ja, zo gaat.
Oké. Okay. Ja, dus op een door jou ideaal moment,
ja.
Zeg maar.
Ja, en wanneer dat dan is of hoe dat is, dat weet ik niet. Mensen zeggen wel eens, ja, lekker in mijn slaap overlijden.
Mm-hmm.
Maar zoals ik ben, denk ik wel dat ik er een soort moment van zou willen maken.
Toch een dingetje ervan,
ja,
maken.
Ja, wel een dingetje. Ja, het moet wel even dat ik denk, ja, dat is mijn volgende project. Sterven. Ja, ja. Maar wel, ik ben ervan overtuigd dat dat heel fijn is.
Oké. Okay. Ja.
Ja.
Nou ja, als dat voor jou het ideale moment is, dan...
Ja.
Mooi. Ja. Ja, ja. Ja,
volgens mij loop ik heel rood aan, maar ik vind het ergens een hele romantische gedachte om op die manier gewoon zo te sterven.
Ja, je loopt inderdaad een beetje rood aan.
Maar daarin voel ik eigenlijk dat ik ergens ook gewoon wel mezelf... best wel iets moois gun.
Ja.
En dat verbaast me misschien wel een beetje op dit moment. Ja, zoals ja. Ik er nu... Kijk, ik zeg net wel... Ik heb alles heel erg voorbereid... maar zo heb ik dus kennelijk... en dat is het doel van mijn podcast... en verdomd, het bereikt mij nu ook...
Ja.
Nog bewuster worden.
Mm.
En ja, nee, bijzonder.
Ja.
Ja.
Dat is heel mooi. Dat, ondanks dat je zelf deze podcast hebt
ontwikkeld,
gemaakt. Dat het nu zelf dat jij zeg maar aan de beurt bent.
Ja.
Dat je het je nog.
Ja, het overvalt me gewoon eigenlijk een beetje.
Ja.
Ja. Misschien moet jij voortaan de podcast maar gaan doen. Dan draag ik het aan je over.
Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Jij hebt er veel meer verstand van.
Ja,
dan ik.
Ja, ja.
Ja, ik denk dat we dan zo'n beetje wel zijn aangekomen aan het einde van deze podcast.
Ja.
Wat zullen je laatste woorden zijn?
Wat zullen mijn laatste woorden zijn? Ja, dat heb ik denk ik eigenlijk al wel gezegd. Ga verder met je leven, geniet ervan en doe wat je doen moet.
Ja.
En wat dat is, weet ik niet. En ik denk dat je als persoon heel goed zelf aanvoelt wat je moet doen, wat je doel is in het leven... Dan wil ik nog wel even zeggen, ik heb wel een levensmotto. En dat is het beste wat je kunt bereiken, is te worden wie je bent.
Mooi.
En wat mij betreft is het moment dat je geworden bent wie je bent, ook het moment om te sterven. Ja. En ik denk dat dat mijn laatste woorden zijn. Dat het beste wat je kunt bereiken is te worden wie je bent. En dat ik men daar heel veel kracht en liefde en succes mee wens.
Mooi.
Ja.
Heel mooi. Nou, Jordi, dank je wel in
ieder
geval.
Ja.
In je eigen podcast.
Ja, in mijn eigen podcast. Ja. Dit is echt heel gek.
Wil je hem ook zelf afsluiten?
Ja, ik sluit hem zelf wel af. Moet ik even het goede papiertje erbij pakken. Jij in ieder geval heel erg bedankt voor jouw functie als host vanavond.
Ja, ontzettend
vanavond.
Graag gedaan. Ja.
Ik vond het, ja goed, het is mijn eigen podcast, maar ja, wat kennelijk dus naar voren komt, is dat ik er zelf van overdonderd ben. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen natuurlijk van Doodspraak de podcast, aflevering 7. Jij nogmaals bedankt dat je vandaag de host wilde zijn.
Graag gedaan.
En aan de luisteraars, dank voor het luisteren. En wil je nou zelf ook deelnemen aan de podcast? Ja, dat kan natuurlijk. Stuur dan een mailtje naar doodspraakdepodcast@gmail.com. En dan neem ik contact met je op. De keer dat ik met jou de podcast aan het opnemen was, zei ik, we zitten alleen zeg maar gebonden aan Zuid-Holland-Zuid. Maar inmiddels hebben we de apparatuur om eventueel ook telefonisch op te nemen.
Kijk.
Dus heel Nederland mag bellen. Ik zeg bedankt en tot over 2 weken.